Omroep Venlo.
Van vloer tot meubels, van interieuradvies tot complete wooninrichting. Bij Pools Wonen en Slapen maken we van jouw huis een thuis. Niet voor niets uitgeroepen tot mooiste woonwinkel van 2026. Kom langs in Horst en ontdek zelf waarom.
Even geen tijd om te koken, maar wilt u wel smakelijk en gezond eten? Keurslagerij De Karbunder kookt dagelijks vers de heerlijkste maaltijden. Iedere dag weer een andere. Bovendien kunnen de maaltijden gewoon aan huis bezorgd worden. Dus wilt u echt smakelijk, gezond en vers eten? Kies dan voor de kwaliteit van Keurslagerij De Karbunder. Wolweverstraat, Venlo Noord.
Ook voor slaapcomfort en raamdecoratie. Kijk op pools.nl.
Vallen dichte mussen van het dak? En baal ze ook zoe van die truckleverkosten? Met een energiezuinige airco van Volkomen.nu schiet ze gewoon dubbel raak. Wil zich ook het ganse jaar door op die energierekening besparen? Dat kent ze met een airco of warmtepomp van Volkomen.nu ervaren. Volkomen.nu Venlo. Altijd het juiste klimaat in huis.
Dan komen de twee dochters die zijn gisteren gearriveerd.
Oh ja,
in Israël.
Oh. Maandag en dinsdag hebben we weer de jaarlijkse dodenherdenking en bevrijdingsdag. Momenten om te herdenken. 86 jaar geleden werden Venlo en andere plaatsen binnen de huidige gemeente overlopen door de Duitse krijgsmacht. Wat volgde was een bezetting van 5 lange jaren. Wie organiseerde het verzet? Hoe kreeg dat vorm? Wanneer kwam de bevrijding? En wat betekende dat voor de stad? De antwoorden hoort u in De Rotonde. Zometeen na het nieuws en reclame.
Televisie, radio, internet.
Dit is Omroep Venlo.
NOS Nieuws.
Jan van der Putten met het NOS Journaal. De grote natuurbrand bij het Harde is onder controle, maar nog niet helemaal uit. De brandweer gaf zojuist het sein brandmeester. De brand brak woensdag uit op een militair oefenterrein. Of de brand ook is ontstaan door een oefening is niet duidelijk. De brandweer is al dagen bezig met blussen met ploegen uit het hele land. Bij onrust op en rond de boulevard in Scheveningen zijn gisteravond 4 mensen aangehouden. 3 werden opgepakt voor mishandeling, de 4e voor belediging. Op sociale media circuleerde een oproep om naar de boulevard te komen voor een feest. Het was druk en de politie was er ook, met ME's, honden en agenten te paard om groepen jongeren te verspreiden. Precies een jaar geleden waren er hevige rellen in Scheveningen. Uiteindelijk kregen toen 16 mensen een taakstraf. Het aangekondigde vertrek van 5000 Amerikaanse militairen uit Duitsland komt niet onverwacht. Dat zegt de Duitse minister van Defensie, Pistorius. President Trump kondigde het vertrek aan na kritiek van bondskanselier Merz op de Amerikaanse oorlog tegen Iran. Volgens Pistorius was al duidelijk dat de Amerikanen zich terugtrekken uit Europa en dat Europa zelf beter voor zijn eigen defensie moet zorgen. Bultrug Timmy, die eind maart aanspoelde in Duitsland, is vrijgelaten in de Noordzee. De bultrug werd naar het Skagerrak gesleept met een bak achter een schip en vanmorgen vrijgelaten. De bultrug heeft een zender meegekregen om hem te kunnen volgen. En het weer, zon en wolken. In het noorden nog een bui. Later vanuit het zuiden nieuwe stevige buien met onweer en windvlagen. Het wordt 20 tot 26 graden. Morgen bewolkt en buien en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
Het verkeer.
Dit is Rijnbaard Mans van de ANWB. Het is onder andere druk op de A76 geleen richting de Duitse grens. Vanwege de Duitse grenscontroles doe je er hier een half uur langer over. Van de N261 Tilburg richting Waalwijk. Het belooft een drukke dag te worden bij de Efteling, want voor de Efteling sta je 10 minuten in de file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
Dit is Omroep Venlo.
Alles wat groeit en bloeit vind je bij Plantencentrum Velden. Hier kun je 7 dagen per week terecht voor een topassortiment planten uit de hele wereld, maar ook uit eigen kwekerij. Overdekt groen winkelen voor huis en tuin, met behulp van onze vakkennis, tips en adviezen. Kom langs, wij helpen u graag.
Hey jij daar, wist je dat bij onze buren in Mönchengladbach waarschijnlijk het mooiste winkelcentrum van Duitsland te vinden is? Het Minto. In meer dan 100 winkels vind je mode, beauty, lifestyle en een enorm culinair aanbod. En voor een origineel cadeau is er de Minto Gift Card. Minto in Mönchengladbach. Shopping with style.
Alles wat groeit en bloeit vind je bij Plantencentrum Velden.
Omroep Venlo, 96.9 FM.
De Eurotonde.
Dit is Omroep Venlo.
Op 1 maart 1945 werden Belfeld, Tegelen en Venlo bevrijd. Even later was ook Arsen en Velde aan de beurt. Dat alles nadat eerder op 3 december 1944 ook Blerik van het Duitse juk was verlost. 5 zware jaren lieten diepe sporen na in een stad die zwart geblakerd uiteindelijk de vrijheid kon vieren. Hoe verliep die bevrijding precies? Wat ging eraan vooraf? En op welke manier kwam verzet tegen de bezetting tot stand? En is 4 en 5 mei nog actueel? Daarover gaan we in gesprek met 2 kenners, Sef Derks en Jos Benders. Welkom allebei. En we hebben een column vandaag van Geert Rutte.
Ja, goedemorgen.
Goedemorgen. Ja. En waar ga jij het over hebben, Geert?
Ik ga het ook over vrijheid hebben, maar belicht vanuit een hele andere invalshoek.
Oeh, ben benieuwd.
Ja, dat hoop ik.
Maar voordat we zover zijn, gaan we eerst naar muziek. En wel naar een van de ambassadeurs van het bevrijdingsfestival. Sans mieux, it's only love.
It's only us, it's only love.
Ja, dit was Only Love van Saumur. Ik neem aan dat die op 5 mei ook in Roermond op het bevrijdingsfestival staan.
Ik denk het, ja.
Ja. Verder zijn ook Wende doet daar mee en Kloot. Allebei ook nog ambassadeurs van het bevrijdingsfestival. Goed, Sef Derks.
Goedemorgen.
Goedemorgen. Sef, Venlo werd bevrijd vanuit Duitsland.
Ja.
Kun je daar eens uitleggen?
Ja, ja, dat is wel aardig als je mensen hoort praten daarover die het nog meegemaakt hebben. En we hebben er een aantal hebben we geïnterviewd voor onze voorstelling Eindelijk Vrij. Dat was heel, ja, het was zowel voor de bevrijders als voor degenen die hier achtergebleven waren en niet geëvacueerd en die dus bevrijd werden, een bevrijding bij verrassing. De mensen hebben altijd gedacht, op 3 december is Blerik bevrijd. En dan steken ze wel de Maas over en worden wij bevrijd. Er werd ook gezegd op 3 december, Sinterklaas komt zo, het Blerik.
Maar de Maasbruggen waren toch kapot, of niet?
Maar ze dachten, die steken daarover. Dat was een grote troepenmacht. En met toeval is Venlo eigenlijk bevrijd. Want ook die Amerikanen hadden in eerste instantie nog helemaal niet door dat ze in Nederland waren. Die dachten, we rijden nog steeds over Duitsland. Maar er stonden blijkbaar ter hoogte van wat nu de bevrijdingsweg is, toen de Keulse barrière, mensen erg enthousiast te zwaaien met vlaggen. En dachten ze, hey, that must be Holland.
Ja, ja.
In Nederland. En de Nederlanders, de Venlonaren, hadden dat nooit verwacht, dat de bevrijders vanuit Duitsland hier naartoe zouden komen. Daar hebben we prachtige voorbeelden van mensen die ons vertelden van, die waren nog net achtergebleven en zo'n jongen vertelde me dat dan. Ja, die waren echt stom verbaasd. En dan komt daar ook nog bij als factor dat de eerste keer dat die kleine kinderen toen zwarte mensen zagen. Want Venlo is bevrijd door Afro-American soldiers. En dat was natuurlijk ook wat. En natuurlijk kauwgum, chocola, voor de ouders, sigaretten. Dus dat, ja, die hele bevrijding is een heel emotioneel moment geweest, maar ook een heel bij verrassing eigenlijk.
Okay. Maar hoe ging het? Want Tegelen en Bijlveld zijn op dezelfde dag bevrijd.
Nou, volgens mij is Tegelen een dag later bevrijd. Dat hoorde ik in Tegelen. Ze zijn een stukje de grens overgegaan in Tegelen, toen druk gegaan. En later vanuit Venlo is Tegelen bevrijd op 2 maart.
Okay.
En ik neem aan dat
Bijlveld ook.
Stijl en Bijlveld toen ook. Okay. Ja, er zal wel weinig weerstand geweest zijn van de Duitsers.
Sef, je had het over die Afro-Americans, hè?
Ja.
Die donkere, zwarte mensen. Dat was ook uitzonderlijk, hè? Want ik heb altijd begrepen dat die status van die mensen in het Amerikaanse leger eigenlijk niet heel was.
Kijk, die kwamen uit de Verenigde Staten en dat was een gesegregeerd land. Daar waren ze tweederangs burgers. En ook in het leger. He? Dat vertelt een van die mensen in Eindelijk Vrij, die vertelt dat erg mooi. En toen kwamen de Amerikanen en de witte zaten in de tanks en de zwarte liepen eromheen. Dat is heel veel betekenend, want als je beschoten wordt, dan zit je in zo'n tank veilig. Als je eromheen loopt, ben je niet zo veilig.
Ja. Ja. We gaan even naar Jos. Jos, Blerkenaar. Houtblerkenaar, zo moet ik het zeggen. Hoe ging dat in zijn werk in Blerk? Want Blerk was bijna 4 maanden eerder aan de beurt om bevrijd te worden. Hoe ging dat in zijn werk?
Ja, dat was een hele complexe operatie. Je moet je ten eerste bedenken dat Blerk, dat was het allerlaatste stukje van de westoever van de Maas in Noord-Limburg dat bevrijd moest worden. En de Duitsers hadden dat heel goed versterkt met de tankkracht.
Betekent dat dat dorpen als Grubbevorst, Broekhuis en zo allemaal bevrijd waren?
Nee, dat nog niet. Ze trokken eigenlijk van alle kanten op. Omdat naar dat laatste stukje, die Duitsers wilden die brug beveiligen. Tankkracht van Blerik, dus komen vanuit het zuiden, vanuit de Peel en vanuit het noorden. Alleen vanuit het noorden waren ze het allerlaatste. Het eerste dat ze de gemeentegrenzen overschreden was op 22 november. Vanuit het Rood in Maasbree steek je daar kort over naar de boerderij Achterste Kokkersen. En ik heb een dochter nog geïnterviewd. Die vertelde mij, om 8 uur 's morgens hoorden we dat aan de achterdeur. Is mam gaan kijken en daar stond een Engelse soldaat. En dat is, voor zover we weten, de eerste keer dat ze daar de gemeentegrens hebben overschreden. Ongeveer tegelijkertijd moet het in Houtblerik, zo ongeveer waar nu het gereformeerde kerkhof is, dat is heel dicht.
Dat staat midden in de bossen.
Dat is daar net over de gemeentegrens.
Ja.
Op het, daar ligt, ligt aan de gemeentegrens.
Je kunt er niet meer aan zien dat het een kerkhof is.
Er staat nog een groot kruis. Ja, je kunt er goed zitten, staat een bord bij.
En er staat een bochtje bij tegenwoordig.
Ja, maar geen
vanaf
graven.
Daar leidt de Hovenhofweg rechtstreeks Houtblerik in. Dat is een hele lange
maar
weg.
Maar je ziet daar geen graven meer.
Je ziet daar geen graven meer, nee. Er zijn nog wel de nodige in die periode Duitse soldaten begraven. En dan duurt het eigenlijk ongeveer een week voordat ze het hele stuk van Boekend en Houtblerik hebben bevrijd tot aan de tankgracht. En dat hadden ze nodig om die aanval op die tankgracht op Blerik te kunnen inzetten.
En die tankgracht, ik heb altijd begrepen dat die door gedwongen, door Blerikenaren is gegraven?
Daar is van alles nog wat voor ingeschakeld, onder andere Blerikenaren. Maar er zijn ook mensen vanuit de Hitlerjugend, heb ik begrepen. Dwangarbeiders vanuit Slavisch, net zoals dat aan deze kant van de Maas is gebeurd. Dat is een groot geweld geweest om dat te graven. Mede omdat de opkomst van de lokale mensen niet al te hoog was. En dat ze niet al te fanatiek meegewerkt hebben. Bij de bevrijding van de Boeken en Houtblerik is nog belangrijk, denk ik, om te melden dat wij nauwelijks nog maar zicht hebben op hoeveel soldaten daarbij zijn gesneuveld aan de geallieerde kant. Ik heb inmiddels een lijstje van tientallen, maar er is nog nooit een kaart gebracht. Vanaf de aanval op Blerik op 3 december is er wel een overzicht van. Maar aan die andere kant zijn er dus ook nog tientallen gesneuveld. En het zou tijd worden dat we daar ook een keer aandacht aan besteden in de vorm van een of andere publicatie of monument.
Maar onderzoek naar welke soldaten daar gesneuveld zijn, hoe pak je zoiets aan? Want dan moet er... Ja, je knikt alsof het heel normaal is.
Nee, dat is niet normaal. Nee. En ik denk ook niet dat we dat ooit helemaal in kaart krijgen. Je moet je voorstellen, er zijn vier verschillende legeronderdelen die in verschillende sectoren om Blerik heen worden ingezet. Als er iemand sneuvelt, dan is het natuurlijk een aanval, chaotisch. Er kunnen granaten vallen. Dus er zijn een stuk of tegen de 10 veldgraven geweest ter plekke begraven. Als het even kon, dan werden ze afgevoerd naar een bestaand oorlogskerkhof. Maar er zijn er ook een stuk of 3, 4, allemaal aan de gemeentegrenzen. Met name net over de gemeentegrens richting Maasbree, waar vroeger Bossig lag, daar lag een heel groot geallieerd kerkhof. De eerste die zijn gesneuveld, de meeste die in de regio zijn gesneuveld, zijn daar in eerste instantie begraven. Maar in de Noordsector werden ze afgevoerd tot aan Mierlo toe. Dan zit je met het probleem, om dat goed in kaart te krijgen, dat een aantal soldaten zal zwaar gewond zijn geraakt, dat weten we zeker. Die werden afgevoerd naar veldhospitalen, waarvan we niet weten waar ze zitten. En als ze zijn gestorven, dan zouden ze eigenlijk moeten tellen als een van de gestorven bevrijders. Maar daar krijgen we geen zicht meer op. Er is wel een uitgebreide website, de British Commonwealth Graves Commission. Maar die vermelden nooit de plaats waar men is gesneuveld. Ja. Alleen de datum waarop men is gestorven.
Ja.
Mag ik even door iets vragen, Jos? In Houtblerik zijn er op het kerkhof oorlogsgraven van gesneuvelde Britse militairen. Eentje. Ja, maar hoe zit dat?
Ja, dat is tamelijk opmerkelijk. De veldgraven die aan de andere kant lagen, die zijn laatst 1945 nog geruimd. En die lichamen zijn verplaatst naar het Erenfriedhof bij het Venlose ziekenhuis.
Op de Bloemenkampstraat.
Aan de Bloemenkampstraat. Maar ze zijn er eentje vergeten.
Oh.
En dat was namelijk die piloot Clyde Heath. Die is aan de Paalweg in Houtblerik neergestort. Die had een verkenningsmissie. Die moest kijken wat het effect was van een van de bombardementen op de Maasbruggen. Is daarbij geraakt en neergestort aan de Paalweg. En die waren ze destijds kwijt. Die is met medewerking van de pastoor snel een Houtblerik op het katholieke kerkhof begraven. En dan zijn ze in 1945 waren ze nog niet zo ver dat hij daar lag. En die is daar sindsdien altijd blijven liggen. En dat is, voor zover ik weet, het enige oorlogsgraf in de hele gemeente van een geallieerde soldaat, dat nu nog bestaat. Daar liggen nog 4 graven, maar dat waren allemaal leden van de binnenlandse strijdkrachten. Die vaak ook nog na de bevrijding, bijvoorbeeld met mijnen opruimen of bij ongelukken, zijn gesneuveld.
De binnenlandse strijdkrachten, waren dat militairen of waren dat mensen uit het verzet?
Eigenlijk allebei. Wat er gebeurd is, het verzet bestond uit verschillende geledingen. De eerste wat georganiseerd en echt is opgericht was de ordendienst. Dat waren oud-militairen. Dat is 1940 al gelijk opgericht. En het idee daarvan was van ooit worden wij bevrijd. Maar zo'n bevrijding, dat wordt een chaos. Er moet een ordehandhaving zijn en dus richten wij de ordendienst op.
Nou, een van de oprichters was Jan Hendricks?
Nee, Jan Hendricks zat bij de duikorganisatie. Ja, dat is een van de andere clubs.
Oh, daar komen we dadelijk op terug.
Daar komen we dadelijk nog op terug. Die ordendienst die wordt uiteindelijk, als die bevrijding er echt aan zit te komen, begin september 1944, komt er een ordonnantie vanuit de regering in Londen dat die leden daarvan allemaal opgaan in de binnenlandse strijdkrachten. En dat zijn dan weer soldaten.
Okay.
Dus zij worden eigenlijk min of meer een aantal jonge jongens zonder militaire opleiding, waren ook lid van die ordendienst. Die worden dan ingelijfd in die binnenlandse strijdkrachten.
Oké. Okay. Even terug naar die bevrijders. Blerk werd bevrijd door de Engelsen.
Ja. Schotten.
Schotten.
Ja, maar behalve dan.
Behalve Boeken en Houtblierk, dat was het Engels.
Achter de kokkers stond een Engelse soldaat.
Ingewikkeld.
Ja. Ja.
En Venlo werd bevrijd door de Amerikanen.
Door de Amerikanen.
Maar ik kan me een foto herinneren die ik ooit ergens gezien heb. Dat generaal Montgomery over zo'n Beliebrug van Blerik naar Venlo.
Maar dan zijn we al enkele dagen bevrijd. Hè? Dan
zitten
we verderop in maart. Hè? Dat is niet tijdens de bevrijding zelf.
Ja, maar Montgomery schijnt is nog een nacht overnacht te hebben in de boeken.
Oh, nou
en
kijk.
Dat was met de bevrijding.
Hoogbezoek in de boeken.
Voor de bevrijding van Blerik. In die periode.
Dat is iets om ons te herinneren natuurlijk.
Ja, zeker. Nee, dat is natuurlijk niet niks. Hè. Nee. Ja. Nee, maar Venlo is inderdaad bevrijd door Amerikanen. En Venlo schijnt de enige stad in Nederland te zijn bevrijd door zwarte Amerikanen. En dan krijg je die hele discussie over dat monument voor zwarte bevrijders.
Ja, dat zou in Margraat.
Dat stond in Margraat. Ja. Er waren informatiepanelen, die zijn weggehaald. Naar men zegt, onder de regering Trump. En die moeten dan moet nu een alternatief voor komen. En provinciebreed wordt dat gedragen om dat onder andere in Venlo neer te zetten.
En waar zou dan de locatie moeten komen?
Ja, voor mij zou het, maar dat is een beetje zo in zo'n plek waar weinig mensen komen, de Bevrijdingsweg.
Aan bij de oude grens daar.
Ik vind dat die hele grens een beetje opgeknapt mag worden. Want dat is afschuwelijk eigenlijk daar. Maar daar zou het mooi zijn. Of in Tegelen, want ze schijnen op die 1e maart ook een stukje Tegelen ingegaan te zijn. Op hetzelfde moment ongeveer. Dus als half Tegelse pleit ik daarvoor om dat monument ook in Tegelen te doen.
Oh, je hebt een Tegelse moeder?
Ik heb een Tegelse moeder, ja.
Oké. Maar die Kultse barrière, daar is men een visie aan het ontwikkelen. Dat gebied wordt straks wellicht helemaal opgeknapt. Dan zou zo'n monument daar een mooie plek kunnen krijgen.
Er wordt ook een pleidooi gedaan voor het station van Venlo. Maar het station van Venlo dat er nu is, dat ligt veel meer naar de stad toe dan het station van Venlo dat er nog na de Tweede Wereldoorlog was. Dat lag meer op de Kaldekerkenweg. Ja. Tegenover dat Sablones ongeveer.
Ja, ja. Hey, maar dan ontmoeten de Engelsen en de Amerikanen
elkaar. Er is één foto van een Amerikaanse soldaat en een Engelse soldaat of een Schotse soldaat die elkaar dan naast elkaar staan. En ik heb het idee dat dat zo bij ergens in de buurt van wat nu het Montionodesplein is.
Oké. Hey, en
maar het schijnt ook zo te zijn, maar dat weet ik ook niet zeker, dat een heel deel van Arsen en Wellerlooi bevrijd is door de Engelse CQ Schotten. Die hadden er lucht van. Die wisten dus natuurlijk dat Venlo bevrijd was door de Amerikanen. En die zijn toen overgestoken en die zouden Arsen, de laatste Duitsers, gearresteerd hebben. Want ik weet wel dat Velde door de Amerikanen bevrijd is. Daar schrijft Kaplon Breuren over in zijn dagboek.
Die kwam uit Velde.
Ja.
Maar Arsen is ongeveer op 3 maart, dacht ik, bevrijd. Dan zou het zo moeten zijn dat de Schotten via Venlo richting Arsen zijn getrokken.
Nee, die van boven. Van boven.
Van bovenuit.
Zo heb ik het gelezen. Maar god, ik ben dat is natuurlijk moeilijk te traceren allemaal. Precies wat dat toen in die dagen gebeurde. dat is moeilijk, ja, om daar echt exact...
Dat zullen overigens de Engelsen zijn geweest die daar hebben bevrijd. Je moet je voorstellen, die eenheden die werden... zeker in gevechtsoperaties kort ingeschakeld en dan weer verplaatst.
Ja.
En dat maakt ook dat Boeken en Houtblierik door de Engelsen zijn bevrijd. Die werden afgelost door de Schotten en de Schotten hebben Blierik ingenomen.
Ja.
En dat is verschuiven met die divisies, dat gebeurde continu. Ja,
maar... Wat ik ook een mythe vind, mag ik nog even...
Ja, zeker.
We hebben nou toch de specialist hier van de Neuverkant van de Brug. Ik heb ook gehoord dat mensen in de Ruisstraat, die zaten in de kelder op die 3 december... En die zeiden toen opeens tegen elkaar, wat huur ik nou? En gingen ze kijken naar boven en zou een Schotse doedelzakspeler door de Ruisstraat gelopen hebben. En een meest onwerkelijke scène, dat in midden van dat oorlogsgeweld opeens doedelzakmuziek klinkt. We hebben dat een keer gebruikt in een theatervoorstelling. Omdat het, ja, is natuurlijk theatraal wel mooi. Maar klopt dat eigenlijk, dat verhaal?
Dat weet ik niet. Ik ken het eigenlijk alleen van de Waalbrug in Nijmegen.
Oh ja.
Blierik lijkt me dat sterk, omdat er natuurlijk lang nog heel veel geschoten is. Ik heb wel het verhaal gehoord van een mevrouw, die hebben we nog geïnterviewd, die uit een kelder is gehaald, waar granaatinslag was geweest. Die ouders zijn overleden, langzamerhand verstikt. En zij is op het laatste moment, omdat een Schotse soldaat buurtbewoners opdracht gaf uit te graven, is ze op een deur naar het klooster gebracht. Daar zat de EHBO. En dat ging onder de granaatbeschietingen door.
Oké, ja.
Dus dat is ongelooflijk geweld geweest. Daar ga je niet even met je doedelzak
doorheen lopen.
Ik heb ook altijd begrepen dat in Blierik eigenlijk de gevechten man tot man hebben plaatsgevonden. Dat er tot heel laat nog heel veel Duitse scherpschutters zaten die eigenlijk van man tot man zijn overmeesterd.
Daar zullen zeker man-tot-man gevechten zijn geweest. Er zijn enkele veldgraven van 3 december van Britse soldaten daar. Dat betekent dat ze geen tijd hadden om ze af te voeren. Dus dat moeten hele hevige gevechten zijn geweest. Maar het heet niet voor niks de Perfect Battle of Blierik. Opzet is zo goed geslaagd dat ze relatief weinig doden hadden. En die Duitsers, er zaten nog ongeveer 200 man. Die probeerden ook allemaal weg te komen en te overleven.
Ja.
Dan zijn er een aantal gesneuveld. Maar relatief gezien is dat een soepele bevrijding geweest.
Ja, ik denk dat die Duitsers ook echt gedemotiveerd waren. En ook gedacht hebben van, het is voorbij, kom op. Ja,
je moet je
jonge
ook
mensen ook nog.
Een aantal van die Duitse soldaten die in de Wehrmacht zaten, die kwamen uit Luxemburg, uit de Elzas. Dat is bekend uit Houtblierik. Dat zijn gebieden die zijn geannexeerd aan het begin van de oorlog door Duitsland. Ja, het laatste waar de jongens zin in hadden om dan voor Duitsland te gevechten.
Ja.
Dus die probeerden te overleven. En in Houtblierik hebben veel zich min of meer vrijwillig overgegeven. Ze hadden er lucht van. Als jullie nou aankomen en je komen ons proberen te ontzetten, dan gaan wij gelijk overgeven.
Ja.
Maar Blierik is eigenlijk heel traditioneel ingenomen, hè, met tanks en manschappen.
Ja.
Maar was daar ook luchtsteun bij? Of kunnen we in die tijd nog niet praten over luchtsteun? Want je zou dan verwachten dat er heel veel schade is. Nou was er in Blierik veel schade, maar niet door bombardementen tijdens de bevrijding.
Ik denk dat er nauwelijks of misschien wel geen plaats in heel Nederland is die zo zwaar beschoten is als Blierik. Je moet je voorstellen, onderdeel van de operatie om Blierik in te nemen was hele zware beschietingen. Dat was het laatste stukje in Noord-Limburg aan de andere kant van de Maas dat moest worden bevrijd. In de aanloop daartoe hadden geallieerden hele zware verliezen geleden. Dus die waren ontzettend zuinig met de manschappen. Dus die probeerden de Duitsers helemaal murf te schieten. En dat zie je natuurlijk nog steeds in het straatbeeld van Blierik. Mm-hmm. Daar is 40% van de woningen was beschadigd of helemaal vernietigd.
Ja.
Ja.
En maar die kwamen van alle kanten.
Niet door bombardementen.
Nee, door de beschietingen.
Ja, beschietingen.
Ja.
Maar voorafgaand eraan met de bombardement op de Maasbrug is Blierik ook 2 keer heel zwaar geraakt.
Ja, ja.
En die had natuurlijk de kazerne.
Ja.
Bovendien hadden de geallieerden op dat moment totaal overmacht in de lucht. Dus bombardementen had niet zoveel zin. Maar er viel ook weinig aan Duitse jagers meer tegen te gaan, want die waren er niet meer.
Ja, oké. We gaan heel even naar muziek en dan na de muziek gaan we naar de column en naar wat er in die oorlog met het verzet onder andere gebeurde. Maar muziek, we gaan naar een echt Venlo's nummer, gecomponeerd net na de oorlog, van Fun van Grins van Venlo Mien Alt.
Venlo Mien Alt, bloemke zoet puin, kom weer bloeien. Het trouwe hert weer groeien in ons oude stad. Venlo, mijn oud, die kinder die hebben getreurd. Toch zing weer, o stad van plezier. Het lijd is gauw verkleurd. Vrede de neer, linte kwam weer. Vel blie ons Venlo's hert. Vrijheid gebracht, zo meegelach. Duid weer verzaagde o smert. Venlo dat wit en nooit vergit, sint merte patroon van ons stad. Snee af zien kleid tot offer bereid. Venlo roof zien al de schat. Venlo, mijn oud, bloemke zoet puin, kom weer bloeien. Het trouwe hert weer groeien in ons oude stad. Och, Venlo, mijn oud, die kinder die hebben getreurd. Toch zing weer, o stad van plezier. Het lijd is gauw verkleurd. Het lijd is gauw verkleurd.
Ja, dit was Venlo Mien Alt van Fun van Grins. Sef, jij hebt Fun een keer geïnterviewd, ja. Ook over dit nummer.
Ja, toen heeft hij het zelf voor ons gespeeld en gezongen. Ja? En hij vertelde, hij is op het einde van de oorlog in 1945... of misschien eind 1944, vanuit Venlo weggegaan. Samen met meneer Imkamp uit Roermond de Maas overgegaan. Uiteindelijk zo rond 3 maart 1945 teruggekomen. Toen kwam hij thuis waar hij gewoond had, dat lag allemaal in puin. Hij vond daar zijn prinsenmantel terug. En dan zei hij tegen mij, en ik keek om me heen en door. Tussen de puin gingen de bloemkes weer bloeien. En dat was voor hem het inspiratiemoment om dit mooie liedje te schrijven dat generaties lang verbonden is geweest aan de bevrijding van Venlo.
Als je de puinfilm ziet, als ik daarnaar kijk, ja, dan moet ik altijd aan die zin
zien. Ja, zeker. Ja. We hebben ook bij de voorstelling Eindelijk Vrij hebben we dat laten zingen. En dan merk je dat er door mensen heen een soort van emotie golft. Ja. Ja, heel veel mensen kennen dat liedje nog.
En een beetje ook symboliek voor de wederopbouw van Venlo. Hè?
Ja, en voor, ja, dat, ja. Ja, God, dat het toch weer, de bloemkes kon toch weer bloeien. Ja, ja.
Goed. Jos, nog heel even terug naar Blerik. De bevrijders hebben daar op een gegeven moment een foefje uitgehaald om de Duitsers af te leiden van de eigenlijke aanval. Kun je dat nog even kort vertellen?
Ja,
voordat we naar de column gaan.
De Schotten hadden een prachtig plan, of de Engels hadden een prachtig plan uitgedacht om Blerik te bevrijden. Nou, ze zaten natuurlijk met die enorme tankkracht en tekort aan personeel. Een van de dingen die ze gedaan hebben is de Duitsers op het verkeerde been zetten door ze te laten denken dat de aanval vanuit de noordkant kwam. En dat deden ze door in de bossen ten noorden van Blerik richting Gruppenvorst grammofoonplaten te laten afspelen met het geluid van naderende tanks en ander oorlogsmateriaal en kanonnen. En de Duitsers die hadden achter op de hei hun eigen kanonnen nog staan. Die dachten, hé, daar komt het vandaan. Die zijn daar gaan schieten. En daarmee gaven ze hun locatie prijs. Waardoor vervolgens de geallieerden weer beter konden gaan richten en de kanonnen aan de Venlose kant konden uitschakelen.
Nou, inventief geweest in ieder geval.
Ja, en heel inventief.
En ze moeten een behoorlijke geluidsinstallatie hebben gehad.
Zeker, zeker. Ja. En wat de Perfect Battle of Blerik is internationaal heel erg bekend. En zeker op militaire academies over de hele wereld wordt er aan gerefereerd. Alleen hier in onze eigen gemeente zijn niet zo heel veel mensen die enig beeld hebben bij de Perfect Battle of Blerik.
Ja, nou, we hebben het boek uitgebracht.
Ja,
Blerik, 80 jaar bevrijd. Daar staat het aardig in beschreven. Maar ik denk in algemene zin vind ik dat er een Venlose oorlogsgeschiedenis maar heel sporadisch in kaart is gebracht.
Dus er is nog werk te doen. We gaan eerst naar de column.
Ja, ja, ik ga het ook over vrijheid hebben, maar eigenlijk belicht vanuit een hele andere kant.
Ben benieuwd.
De Amerikaanse historicus Timothy Snyder heeft vorig jaar september een filosofisch getint boek uitgebracht genaamd Over Vrijheid. In de Verenigde Staten is het begrip vrijheid een van de belangrijkste pijlers van het collectieve Amerikaanse zelfbeeld. Maar ook een van de meest verwarrende. De kern van Snyders verhaal is de stellige overtuiging dat Amerikanen vrijheid al tientallen jaren verkeerd definiëren. Namelijk uitsluitend negatief. Het fundamentele onderscheid tussen positieve en negatieve vrijheid is duidelijk beschreven door de Britse filosoof Isaiah Berlin, die leefde van 1909 tot 1997. Negatieve vrijheid is de afwezigheid van externe beperkingen of bedreigingen. Het is vrij zijn van iets, van regels en vooral van overheidsbemoeienis. In de praktijk wordt vrijheid op deze manier een privilege van oligarchen. Tot die groep rekent Snyder ook Donald Trump, techmiljardairs Elon Musk en Zuckerberg. Positieve vrijheid is het vermogen van mensen om dingen te verwezenlijken, om zich te ontwikkelen, controle te hebben over hun eigen leven en morele en ethische keuzes te maken. Het fundament van positieve vrijheid is het menselijk vermogen om zichzelf en de eigen behoeften te herkennen in anderen. Een baby die huilend en bebloed wordt geboren is niet vrij, maar kan dat worden met behulp van andere mensen en betrouwbare en toegankelijke instanties. Volgens Snyder denken veel Amerikanen automatisch aan negatieve vrijheid, omdat het de belangrijkste bouwsteen is van een historisch verhaal. Ze hebben zich bevrijd van de Britten en van de monarchie. En veel gelukzoekers uit Europa voelen zich bevrijd van hun verleden. Vooral om vrij en opnieuw te beginnen. Dat komt samen met een psychologische, eenvoudige manier, maar voor velen aantrekkelijke idee dat vrijheid betekent dat je precies kunt doen waar je zin in hebt. En dat je je impulsen kunt volgen. En dat alles wat je daarvan, weerhoudt een obstakel is. Dat uit de weg moet worden geruimd. Dat sluit weer naadloos aan bij de hardnekkige economische ideologie dat vrijheid gelijk staat aan de afwezigheid van overheid. Ook hiervoor is een diepe historische connectie. Ooit was je blanke man in Amerika een vrij man wanneer je land, slaven en vrouwen bezat. Alleen de overheid kon deze versie van vrijheid van iemand afnemen. De manier waarop witte Amerikanen over vrijheid denken is besmet door een slavernijverleden. Amerika gold in de 20e eeuw echter ook als de bakermat van het positieve begrip vrijheid. Het land voor kansen voor iedereen. The American Dream. Maar aan het einde van de jaren 80 van de vorige eeuw begonnen Ronald Reagan en de Britse premier Margaret Thatcher het begrip te gebruiken in hun pleidooien voor privatisering en vrije markt. Precies op hetzelfde moment kwam ook er een einde aan het communisme in Oost-Europa. Een historisch toeval. Mensen begonnen daardoor beide ontwikkelingen te denken dat vrijheid er gewoon is, zolang er maar een vrije markt is. En dat is een aantrekkelijke, maar autoritaire gedachte. Want het is de markt die vrij is, maar niet de mensen. En je vertrouwt erop dat de markt je vrijheid in stand houdt. De cultus rond de helden van de vrije markt, zoals Zuckerberg en Elon Musk, en dus ook Donald Trump, is hardnekkig en eigenlijk ook destructief. Dat ze zichzelf presenteren als innovatieve helden van deze tijd is irrationeel. Wat betreft techniek en innovatie zijn zaken zoals Facebook en Twitter voor wat betreft de software volkomen oninteressant. De reden dat zij hier zoveel mee verdienen is dat zij, mede door de terugtredende overheid, in staat zijn gesteld om hun concurrenten uit te kopen of uit te schakelen. En die overheid heeft ook nog eens meegeholpen door de aanleg van het internet zelf te financieren met geld van de belastingbetaler. Het is zeker geen sprake meer van een vrije markt, maar gewoon van monopolies. En daarbij ook nog eens in staat gesteld door de afwezige overheid. Schrikbarend vind ik echter dat dit verhaal, dat geënt is op de Verenigde Staten, ook steeds meer in Europa van toepassing is. Helaas voor ons geen bevrijdende gedachte.
Dank je wel. We zien het ook, de negatieve vrijheid, ja. Alles wat die social media en hoe mensen daarop reageren.
Ja. Ja.
Van alles waar ik het niet mee eens ben, weg.
Ja, en triest. Anoniem vanaf het toetsenbord van alles de wereld in slingeren. En dan geen verantwoordelijkheid ervoor nemen. Ja. Dat is jammer.
Goed, dan komen we op het einde van het gesprek nog even op terug wat 4 en 5 mei nog in deze tijd betekent. We gaan even terug naar de oorlog. Het verzet in die oorlog. Jos, daar ben jij flink in gedoken. Als we het hebben over het verzet in de oorlog. Ja, waar praten we dan in Venlo over? Is Venlo een belangrijke verzetshaard geweest voor tegen de Duitsers?
Ik denk het eigenlijk wel. Maar om dat goed uit de verf te krijgen, heb je beter onderzoek nodig naar de lokale situatie en ook een vergelijkend onderzoek. Wat bedoel ik daarmee?
We hebben toch het onderzoek ooit gehad van Lou.
Het onderzoek van Lou de Jong. Die heeft eigenlijk een beeld geschetst van het verzet.
En Fred Kamaert.
Lou de Jong heeft een beeld geschetst van het verzet alsof alleen georganiseerd verzet was en niet het ongeorganiseerde. De laatste jaren is er een tegenbeweging gekomen die zeggen van goh, er zijn zoveel mensen, bijvoorbeeld mensen die anderen hebben laten onderdak gegeven. Dat is ook verzet. Bij de Jong telde dat niet. Tegenwoordig zegt men, nou, dat zou men wel degelijk moeten meetellen. Dus je hebt allerlei vormen van verzet. Als je kijkt naar georganiseerd verzet, en dat blijkt onder meer, was voor mijzelf ook een verrassing in de studie Buiten Beeld, die ik met Rachti van der Hoek heb gedaan naar de onderduikgeschiedenis van de gemeente Venlo, dat in tegenstelling tot praktisch heel Nederland begint het hier in Limburg sneller dat georganiseerd verzet op pootjes te komen. En onder andere Fred Kamaert heeft dat met het Verborgen Front voor het Verzet in Limburg in kaart gebracht. Doordat vanaf juni 1940, als Frankrijk is verslagen, ontzettend veel Franse soldaten in krijgsgevangenschap worden afgevoerd in grote kampen hier net over de grens. Nou, die blijven daar een aantal maanden, die worden te werk gesteld. Vaak ook op kleine boerderijen en fabriekjes, her en der verspreid. En zeker bij die boerderijen, tot in de herfst, tot in de herfst is het wel druk. Maar de winterdag, dan wordt het toch wel eten, goedkope knechten, maar er was geen werk. Dus vermoedelijk hebben nogal wat boeren ook door de vingers gekeken. En met name beginnen de Franse krijgsgevangenen te ontsnappen. Nou, het eerste wat die doen, richting Nederland, om vanuit Nederland naar het zuiden te vertrekken, naar La Patrie. Nou, dat begint dus al eind 1940. In 1941 komt dat goed op gang. Mede omdat diegenen die Frankrijk hebben bereikt briefjes gaan schrijven naar hun maten in de Duitsland van goh, zo en zo, dat zijn de routes. En langs de hele Limburgse grens gaan die eerst de Maas, proberen de Maas over te komen. Waar kijken die naar? ja, wat zou een goede plek zijn? Waar zou ik veilig weg kunnen komen? Nou, dan kijk je naar de kerktoren. Veel van die Fransen die waren ook katholiek. Die wisten, die geestelijken die zijn goed opgeleid. De goede kans dat daar iemand zit die ook Frans kent. Dan kunnen we ons verstaanbaar maken en duidelijk maken wat we kunnen. Dat is onder andere kapelaan Meijs in Velden. Moet een van de eerste zijn geweest die in aanraking gekomen is met dergelijke krijgsgevangenen. Die zijn door Paulus, de veerman, die verschillende veren beheerde over de Maas, vaak overgezet. Ook aan de andere kant, via Tegelen zijn er nogal wat krijgsgevangenen ontsnapt. Onder andere Armand de Lauwre, dat is pas in Stolperstein in Belfeld voor onthuld. Die was daarbij betrokken. En ik denk dat dat de eerste vorm is van georganiseerd verzet. In eerste instantie kijkt men van hoe individuen weg te krijgen. Maar langzamerhand, als die aantallen beginnen toe te nemen, ontstaat er ook een vorm van organisatie. En dat is eigenlijk het prototype van het georganiseerde verzet.
Het beeld wat ik bij verzet heb... is niet dat er Franse krijgsgevangenen geholpen zijn.
Maar daar begint het mee.
In mijn beeld begint het bij de Joden die in 1938, 39 geholpen worden om onder te duiken en uit Venlo weg te gaan.
Je ziet inderdaad in de jaren 30 een stroom vluchtelingen uit Duitsland komen. Dan is het verzet, ja. Ook in Venlo, er was een vluchtelingencomité vanuit de Joodse gemeenschap met name gesteund om die mensen te helpen. Dan zou je kunnen zeggen, inderdaad, dat is een vorm van verzet tegen de Nederlandse overheid. Mm. In de regel, als we het over verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog hebben, dan hebben we het verzet tegen de bezetter. Maar je zou dat inderdaad ook zo kunnen interpreteren, ja.
Ja, want die Fransen, dat was mij onbekend, moet ik zeggen. Ja, maar dat komt natuurlijk ook door de beeldvorming. Hè. Ik las vroeger in Panningen, lazen wij de zwarte plak en dan ging het over piloten die geholpen werden.
Ja, dat was een spannende manier. Ook een vraag van mij, Jos, want je noemt die Franse krijgsgevangenen, maar piloten, de Amerikanen begonnen te bombarderen en de Engelsen. Dus die vorm van verzet, is dat ook niet met name de piloten terughalen en de bemanningsleden?
Nou, wat je ziet is dat eerst ontsnappen die krijgsgevangenen. Geleidelijk aan nemen de vluchten boven Duitsland toe. Gaan ze bijvoorbeeld proberen het Ruhrgebied te bombarderen. Het begint niet heel erg succesvol. Naarmate de oorlogsinspanning toeneemt, komen er steeds meer vliegtuigen en stort er ook steeds meer neer. En die piloten die komen mee in die stroom van die krijgsgevangenen. Die gaan eigenlijk grotendeels via dezelfde lijnen. Maar de oorsprong zit echt in die ontsnapte krijgsgevangenen. En geleidelijk aankomen daar piloten, of eigenlijk moeten we zeggen luchtmachtpersoneel, want daar zaten ook allerlei verschillende soorten in die bommenwerpers, niet alleen piloten, die gaan in die stroom mee. En dat wordt min of meer het prototype, de eerste organisatie waar later ook de duikorganisaties voor de Joden op kunnen gaan voortborduren.
Oké. Okay. Hey, en in dat verzet in Van Lucef, wie heeft daar eigenlijk de leiding, de lead?
Ja, dat... De leiding, dat, ja, of dat nu echt zo'n...
Of was het niet zo georganiseerd?
Met een leiding, ik denk dat dat ook per dag verschil zal hebben. Wie het initiatief neemt, wie erbij betrokken is. Je hebt daar hele jonge mensen in. Ik heb nog een aantal van die mensen geïnterviewd. Onder andere de schoonvader van de kunstenaar Jos Deene. Die vertellen dan verhalen van jongens van 16, 17 jaar die in verzet komen.
Dat was Meijer, hè?
Ja, zeker. Lambert. En die was lid van de verkennerij. En dat werd door de Duitsers verboden. En toen zijn zij op de Helbeek zijn ze binnengedrongen in het gebouw van de verkennerij. En later hebben ze meer verzet gepleegd. Dat zijn echt eigenlijk een soort spannende jongensverhalen. Maar je had ook hele serieuze mensen. Meneer X bijvoorbeeld. Die zat ook diep in het verzet.
Paul X?
Paul X, ja. En dus wie daar nu echt de leidingen had... Jos, heb jij een idee dat er echt iemand helemaal aan... Zo was het niet gestructureerd, volgens mij.
Maar als ik dat boek lees van Anne Schipper over dominee de Jong, dan lees ik over districtsvergaderingen en over lokale vergaderingen. Dan denk ik, dat moet een hele structuur omheen gebouwd zijn.
Dat was wel een structuur, ja.
Nou, je moet je eigenlijk voorstellen op allerlei verschillende plekken komen mensen in verzet. Op allerlei verschillende vormen. Soms is dat maar heel sporadisch. Dat is na één keer afgelopen. In Blerik 80 jaar bevrijd hebben we het geval van Matthijssen, die in 1941 wat op de weg kalkt, wordt gepakt. Dat is ook een vorm van verzet. Ja. Te laten zien, we zijn het hier niet mee eens. Die verdwijnt een half jaar of iets in de gevangenis na een gedegen proces. En dan is dat afgelopen. Sommigen die gaan daarin verder. Je hebt eigenlijk drie grote vormen van het georganiseerde verzet hier in het Venlose. Dat is die ordendienst. Dat is hiërarchisch, want dat komt vanuit de militairen. Generaal Jans was daar echt de leiding. Dan vanaf het moment die krijgsgevangene komt langzamerhand op gang. En op het moment dat de Joden vervolgd worden, wordt in eerste instantie komen die heel georganiseerd. Dat gaat via persoonlijke contacten, komen die eerst hier terecht. Maar heel snel komt daar een vorm van organisatie. Maar weer een los initiatief. En pas op het moment dat de grote aantallen worden opgeroepen om in Duitsland te gaan werken voor de arbeidseinsatz, ontstaat er vanuit de katholieke kerk, die ontzettend belangrijk is geweest in het op poten zetten van het verzet in het Limburgse, een gestructureerde duikorganisatie. En na een aantal maanden, in de zomer van 1943, sluiten die zich aan bij een landelijke organisatie. En nog veel later in de oorlog, er zijn van Hout Blerik, van het verzetcentrum Hoverhof, prachtige foto's waar je leden van die verschillende organisaties bij elkaar op de foto ziet staan. En dan geleidelijk aan vinden die elkaar grotendeels en ontstaat er in ieder geval samenwerking, niet per se een hiërarchie. Van die OD, die zei eigenlijk van het oorspronkelijke doel, ordehandhaving, nadat we weer bevrijd zijn. Geleidelijk aan, het waren toch militairen, veel jonge jongens, testosteron. Daar zat ook een stukje avontuurlijk bij. Dus die gaan op een gegeven moment toch ook gewapend verzet proberen op pootjes te zetten, totdat ze eigenlijk teruggefloten zijn. Die raken verweven met die duikorganisatie. Maar generaal Jans wil dat niet. Want die zegt, dat zijn toch heel verschillende zaken. Daar moeten we niet in verzeld raken. Maar een aantal mensen zetten er al zo diep in dat ze er ook weer bij zijn gebleven. Nog later komen er knokploegen. En die zijn met name Harry of Lou Bouten uit Velde. Die was de voorman van een van de belangrijkste knokploegen. En daarnaast had je de knokploeg in Helden die ook hier heel veel heeft gedaan. Maar dat gewapende verzet, daar was de kerk eigenlijk tegen.
Helder, dat was Wilhouwen.
Dat was Wilhouwen, was daar de leider van. Ja. Die hebben heel veel gedurfde staaltjes gedaan. Maar echt gewapend verzet, dat kwam er sporadisch voor. Okay. Ook omdat de kerk dat eigenlijk niet wilde.
Je hebt het over de kerk en het belang van de kerk in het verzet. Wie nam daar in Venlo het voortouw vanuit die kerk?
Vanuit de kerk zijn het heel duidelijk de kapelaans Nous en van Enkevoort van de Martinusparochie, die mogelijk ook een opdracht van de secretaris van de bisschop, Leo Mone, een opdracht hebben gekregen om daar de pootjes te gaan zetten. Die hebben dat heel goed aangepakt, zodanig dat het model later over heel Limburg is uitgespreid. Dus daar zie je de hele belangrijke rol van het Venlose verzet ook voor een bredere regionale betekenis.
Ja, dat is dan het mooie. Die kwamen samen in het kerkenpeurtje naast de Sint-Martinuskerk. Daar heb je een gebouwtje, een mooie Amsterdamse school, van het oefenlokaal van de koor van de kerk. Daar komen ze samen en op een steenworp afstand is het politiebureau van Venlo, het oude politiebureau van Venlo, waar dus veel Duitsers zaten.
Aan de Loofstraat.
Ja, ja. Dus dat vind ik altijd wel een bijzonderheid als we daarover dat met een groep mensen over het kerkenpeurtje lopen. Ja.
Als ik daarover lees, over het verzet, dan denk ik, ja, hoe heeft het bestaan dat de bezetter dat niet allemaal heeft kunnen signaleren? En ook die onderduik. Kampen, hè? In Helden, in Baarlo. Dat was zo massaal allemaal. En die vergaderingen van het verzet waren vaak zo massaal dat ik denk, ja, dat moet toch in de gaten gelopen zijn bij die Duitsers.
Er zijn minstens twee belangrijke dingen. Ten eerste personeelstekort.
Bij de Duitsers?
paar mensen bij de Duitsers. Die hadden relatief weinig Duitsers hier. Om alles in de gaten te houden en acties te kunnen uitvoeren. En ze zaten in Maastricht met hoofdkantoor. Hmm. Nou, dat is een heel stuk van Venlo af, gelukkig. Wat wel was, dat je in Venlo, en daar zijn we nu nog onderzoek naar aan het doen, een relatief grote, vermoedelijk ook fanatieke NSDAP hebt gehad. Die Nationaal Socialistische Duitse Arbeiderspartij. Daar zaten veel Rijksduitsers. En precies hier in dit gebouw bij Nedensko zaten ook een aantal heel goed geschoolde Duitsers. Die vertakt waren in die partijorganisatie. En die hebben allerlei spionageactiviteiten hier verricht. Voor de oorlog, maar ook in de oorlog. Een aantal informanten. En dat is de kant dat het te meer verbaast dat er zo weinig verraad is geweest. Uit onze studie Buiten Beeld bleek heel nadrukkelijk, als je gaat kijken naar de Joodse onderduikers die hier zijn opgepakt, dan is dat een vergelijking met andere gebieden nauwelijks het geval. En dan heb je een andere hele belangrijke factor in het verzet, namelijk het passief verzet. Dat betekent wegkijken. In de regel, in de hele geschiedschrijving, hebben we ervoor wegkijken van wij hebben, zijn niet in verzet gekomen. Maar wat je ook ziet, we hebben niemand aangegeven. Heel frappant voorbeeld. Er is een echtpaar, Joods echtpaar, Goudsmit Haas. Dat waren al oudere mensen die tientallen jaren een winkel hebben gehad in de Vleestraat. Dat betekent dat half Venlo ongeveer moet hebben geweten hoe zij eruit zagen. Die moeten ergens in Venlo zijn ondergedoken geweest. Waar, dat weten we niet. Maar we vinden ze terug op 15 januari 1945. Dan blijken ze in het klooster Mariendaal te zitten. Er worden evacuatielijsten opgesteld. En ze staan er gewoon onder eigen naam. Ja, onder, ja. In dat klooster zaten honderden Vendonaren. Het kan niet anders dan dat heel veel mensen hebben geweten wie dat waren. En toch zijn ze meegeëvacueerd naar het noorden en onder eigen naam.
Dus met andere woorden, het wegkijken heeft daar...
Ook daar geval... hebben ze weggekeken.
Ja, ja. Ja. Hey, nog even naar het verzet binnen de kerk. Je hebt het over kapelaan Nauwes, kapelaan van Enkevort. Maar Jules van Oppen, de deken van Venlo, die is al vroeg in de oorlog daarbij betrokken, toch? Of niet?
Ja, maar dat is een heel ander verhaal. Ja. Van Oppen verzette zich ook op allerlei manieren. Al dan niet op instigatie van en zeker gesteund door die secretaris Monen, die we net zeiden. Maar dat had te maken met verzet tegen allerlei propagandafilms. Er werd vanuit de katholieke kerk gezegd, gij zult dat niet gaan zien. En daarmee is Jules van Oppen in de problemen gekomen. Nauwes en van Enkevort, die beginnen met die duikorganisatie. Die moeten in augustus 1943 dreigen ze te worden opgepakt. De huishoudster wist ze nog net op tijd te waarschuwen. Die zijn weggekomen en hebben illegaal als onderduikers hun verzetsactiviteiten gewoon doorgezet. Ik vraag me altijd af, kort daarna wordt kapelaan Hafmans benoemd in de Heilig Hartparochie. En ook pastoor Omlo, die was al vanaf het begin betrokken bij die duikorganisatie. En dan lijkt dat het zwaartepunt te gaan worden vanuit de geestelijkheid van het verzet. En ook pater Roemer, een Dominicaan, was daarbij betrokken. En een Joodse onderduiker, Jaap Zwalef. En dat is heel opmerkelijk. Er is heel weinig over bekend. Er zijn maar een paar puzzelstukjes. Maar je ziet zo langzamerhand van, hé, dat kan geen toeval zijn. Het zwaartepunt lijkt van de Martinus naar de Heilig Hartparochie te zijn verschoven.
En bij meneer Hafmans, bij die kapelaan Hafmans, zit ook een Joodse onderduikster.
Yep. Stef, dat verzet in Venlo, krijgt dat in jouw ogen voldoende aandacht als het gaat om de vrijheid?
Ja, dan zijn wij natuurlijk wel mensen die heel vaak met oorlog bezig zijn, met de Tweede Wereldoorlog. Dus wij vinden sowieso al dat er te weinig aandacht is. Ik was bezig met een documentaire te draaien op de Bevrijdingsweg. En dan zag ik dat bordje Bevrijdingsweg. En toen vroeg ik mij af, hoeveel mensen die hier nou dagelijks voorbij komen, zouden enig idee hebben met wat bedoeld wordt bij Bevrijdingsweg. Dus sowieso te weinig aandacht voor de Tweede Wereldoorlog en te weinig aandacht ook voor het verzet in Venlo. Okay.
Dan nog een laatste vraag. Jos, moeten we blijven herdenken 4 en 5 mei?
Absoluut. En vooral nadenken over waarvan zijn we nou eigenlijk precies bevrijd. En daar ging onze column onder andere over.
En wat gaat ons overkomen?
Zelf? Dat weet ik niet. Dat weten we niet. Nee, maar...
De geschiedenis herhaalt zich niet, maar de mens herhaalt de geschiedenis, zei je vanmorgen.
Ja, dat stond vandaag, geloof ik op de website van Omroep Venlo.
Geschreven door Seth Derksen.
Oh, ja. Nou, maar nee, dat weet u niet. Je weet niet hoe het precies gaat. Mijn ouders wisten in 1939 niet dat zij in de Tweede Wereldoorlog 4 kinderen zouden hebben en in een kelder zouden zitten. Dat weten we niet.
Nee, maar we moeten wel blijven herdenken.
Absoluut, natuurlijk.
Het is een thema wat eeuwige aandacht moet blijven krijgen.
Dat, ja, zeker. Omdat dat, ja, god, als het niet hier is, dan is het wel op een andere plek op de wereldoorlog. Met kinderen die onder het puin vandaan gehaald worden. Zoals hier in oktober, november 1944 kinderen onder het puin vandaan.